paar ogenblikken zo rustig mogelijk te blijven zitten. Dan gaan we beginnen met het tweede deel van deze bijeenkomst. Ik wijs er u vast op dat in april geen bijeenkomst is. Dat is vanwege de paasvakantie. In maart dus nog wel, dus over 4 weken is er wel weer een bijeenkomst.
Goedenavond, vrienden. Tweede gedeelte, u weet het, zoiets als u vraagt en wij draaien, dus er mogelijk niet omheen. Kan ik geen antwoord geven, zal ik het u zeggen. Kan ik het niet volledig geven, zal ik het u ook vertellen. En voor de rest zal ik het zo kort mogelijk doen, dat iedereen zoveel mogelijk aan zijn trekken komt. Schriftelijke vraag aan voor, vraag 1.
Wie van de twee onzalige giganten, de atoombom of de papaver, zal in de toekomst de wereld bepalen?
Geen van tweeën. De atoombom namelijk is een fase van geestelijke onrijpheid bij de mens, waardoor hij zijn vernietigingsdrang tegenover zijn eigen angsten stelt, en deze beide overwinnende komt tot een rust waarbij de papaver geen invloed meer heeft. Ik hoop dat dit voldoende is.
Een monsterachtige sloop van alles wat groen is, gras, struiken, bomen, vindt plaats door ons zelf ingehuurde, belastinggeld, gemeente en rijksdiensten. De smoesen waarom dat waarom dit moet, zijn ontelbaar en kloppen aantoonbaar geen van allen met wat kunnen we hier tegen doen en hoe. En dan staat er ook een voorbeeld, 60 jaar oude meters dikke gezonde populieren, dik over de 100, niet niks, moeten weg omdat ze zogenaamd te oud zouden zijn. Bij onderzoek blijkt ik kan het niet precies volgen.
Nou, ik kan het zo wel beantwoorden. Ja. Moet je luisteren. Als je daar vanaf wilt, dan moet je beginnen met te zorgen dat dus de staatslieden die te oud zijn gerooid worden, dan blijven de bomen waarschijnlijk staan. In de tweede plaats moet je goed onthouden dat een ambtenaar met de regels in de hand niets kan doen wanneer niemand zich aan die regels stoort. Deze twee regels tezamen, juist toegepast, vormen voor een merendeel van uw problemen de democratische oplossing. Hierbij is opgemerkt dat meningen kunnen verschillen en dat democratie altijd een compromis is. Nooit een onfeilbare waarheid.
Kunt u wat zeggen over de kracht van het gebed?
Nou, dat ligt er wel aan hoe je het bidt, hè. Ik weet niet hoe het tegenwoordig gaat, maar ik heb nog een tijd meegemaakt dat het zo ongeveer zo ging van ons waren in nemen. Amen. Nou kijk, dat is nou zo ongeveer een geestelijke stoorzender waar hoogstens enkele spirituele muggen op afkomen. Een gebed is niet een mooi reeksje woorden vol van eerbied en onderwerping. Het is een innerlijke erkenning van een hogere macht en een poging daarmee te communiceren. En op het ogenblik dat dat het geval is, zal een gebed heel vaak invloed hebben, al is het maar doordat je dankzij het gebed met jezelf meer in evenwicht komt. Voldoende?
Wat valt er te melden over de ondergang van het volk van Terra Santorini?
Het spijt me. Geen antwoord, ik weet het niet.
Wat moeten we doen tegen de plaatsing van kruisraketten?
Nou, hetzelfde wat ik u al zo even heb gezegd, nietwaar? En bovendien, wanneer ze er zijn, in plaats van de atoombom de aanstichters erin, de maan is een schitterend doel. Dan gaan zij er naartoe in plaats van u.
Wat is moederliefde?
Dat is heel moeilijk te zeggen. Moederliefde is A, een instinct. B, een bezitzucht. C, een ik-projectie, waardoor men in het kind hoopt waar te maken wat men aan zichzelf niet kon waarmaken. En ten laatste, en dat is het meest wonderlijke misschien wel, kan het een geestelijke relatie zijn, waarbij moeder en kind op basis van gelijkheid, ongeacht het leeftijdsverschil, elkaar aanvoelen. En in dat geval zou ik werkelijk over moederliefde willen spreken. Voldoende?
Heeft de levensfilosofie en of de levenswijsheid ten aanzien van de mensheid van figuren als Mahatma Gandhi en Martin Luther King te maken met meerdere malen gereïncarneerd zijn?
Dat is niet noodzakelijk. In de genoemde gevallen acht ik het meer dan waarschijnlijk. Maar laten we eerlijk zijn, iedere mens die beseft dat geweld geweld oproept, kan proberen om geweld te smoren in geweldloosheid. En dat is een heel logische regel die al heel erg oud is en die al heel vele malen is gepredikt. Heus niet alleen door hindoes of door negerchristenen die zich vervolgd gevoelden. Wanneer de mensen dat werkelijk in de praktijk brengen, dan komen ze inderdaad verder. Want broederschap bestaat in het erkennen van de verschillen en het desondanks voor elkaar opkomen. Voldoende?
Waarom is de kracht van gene zijde niet zo groot dat ook mensen die zich niet openstellen daarvoor bereikt kunnen worden?
U stelt nogal wat. We kunnen met heel veel energie en heel veel moeite wel personen bereiken op het ogenblik dat het erg belangrijk is, of schoon ze er niet voor openstaan, zoals u zegt. Maar het resultaat is dan wat eigenaardig. Die mensen reageren dan of ze dronken zijn of ze high zijn. En dat betekent dat je heel erg voorzichtig moet zijn waar en wanneer je het doet. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb meegewerkt met een groepje dat kans heeft gezien een generaal zodanig zichzelf voorbij te laten praten, dat daardoor alleen een verandering in diplomatieke verhoudingen is ontstaan. En dat kan dus wel. Maar je doet het heel weinig. En per slot van rekening, als wij iedereen zouden moeten bereiken, moeten er eerst bij u maar meer bewust aan onze kant komen. Ja.
Wat moet je geloven van berichten voortkomend uit verschillende disciplines, waaronder ook het occultisme, over naderende natuurrampen en daarmee samenhangend het einde der tijden?
Het einde der tijden kunt u wel vergeten, daar heeft u voorlopig de tijd nog wel mee. Maar dat er een groot aantal rampen op komst zijn, nou ja, dat staat bijna met zekerheid vast. Om een voorbeeld te geven, de spanning tussen de aardschorsen van de verschillende werelddelen is aanmerkelijk opgelopen. De spanning langs de breuklijnen is zodanig groot dat ze in vele gevallen zou kunnen voeren tot een aantal bevingen die boven de 7 Richter komen. Ik noem maar één voorbeeld. Vulkanische werkingen zijn mogelijk. Maar ook ecologische verschuivingen. Kijk, wanneer je bijvoorbeeld gaat kappen in de grote bossen. En je kapt te veel. Dan ontstaat er een hele verandering. Niet alleen in de zuurstofwisseling. Maar ook nog in de warmteverschillen. Met andere woorden, luchtcirculatie. Daardoor ontstaan ongewone situaties in gebieden die soms ver afgelegen zijn. En dat kan dan voeren tot overmatige regenval, overmatige droogte en wat iets meer zijn. Maar ja, Nederland komt niet zo ver hoor. Er zijn mensen die denken, nou binnenkort wordt het hier zo droog dat de koeien alleen melkpoeier geven, maar vergeet dat maar. Voldoende?
Kunt u mij vertellen hoe of waaruit de menselijke geest ontstaat? Want naarmate er meer mensen komen, zouden er toch ook meer geesten moeten zijn?
De meeste geesten die nu in een mens leven, hebben vroeger in andere vormen geleefd. En daar steeds meer dieren het loodje leggen, is het begrijpelijk dat er steeds meer beestachtige mensen komen.
Kunt u een uitleg geven over het getal nummer 13?
Ja, dat is een getal dat eigenlijk heel weinig betekent. Maar in het christendom zaten aan het laatste avondmaal 13. Eén daarvan was de Judas, ja. Nou ja, mensen judassen nogal veel. Dus denken ze, als er 13 zijn, dan is het in ieder geval fout. Als er 14 zijn, dan, nou ja, er kunnen 2 judassen tussen zitten, maar die nemen elkaar dan. Dus dat is het bijgeloof. Anderen zeggen weer, het is een geluksgetal. En die redeneren dan vaak kabbalistisch. Het is namelijk 1 het getal van de godheid, 3 het getal van de geopenbaarde godheid, 3-eenheid, en 4 is het getal der elementen, oftewel het geheel van de schepping. En als die samenvloeien, dan komen we weer terug naar het paradijs. Maar dat lukt ook nooit.
Hoe ziet u homoseksualiteit? Is dit gericht gedaan of heeft dat met eventuele vroegere evolutiezaken te maken?
Ja, het kan met van alles te maken hebben natuurlijk. Het kan zelfs conditionering zijn. Daarnaast kan het dus zijn een hormoonbalans die verstoord is. Komt ook voor. Het kan ook zijn dat men bijvoorbeeld in een vorig leven vrouw is geweest. En eigenlijk een vrouwelijke geen mannelijk lichaam heeft begeerd. En daardoor heen en weer geslingerd wordt tussen de behoefte als een vrouw te voelen en te leven. En aan de andere kant dat belangrijke aanhangsel dat je dan tot man proclameert. Hè? Dus er zijn heel veel verschillende verklaringen voor je. Maar laten we volledig eerlijk zijn. Homoseksualiteit is zo oud als de mensheid. Het is een normaal seksueel gedrag dat echter op grond van religieuze en daarnaast ook wel volkenkundige en politieke bestrevingen eigenlijk in een hoek is gedrongen. Dat is niet redelijk, maar de mensen denken nou eenmaal zo. Maar op zichzelf geloof ik dat ik liever een homoseksueel heb die werkelijk lief heeft, dan een heteroseksueel die zijn genoegen liefde noemt. Ik weet niet hoe u denkt, maar mocht u zelf uitmaken.
Verwacht u dat het jaar 1984 veel zal veranderen op aarde ten aanzien van de maatschappelijke, sociale en religieuze omstandigheden?
Nee, maar er wordt wel een enorme aanloop genomen. Maar als u werkelijke veranderingen wilt gaan constateren, wacht u nog een jaar of 3. Dan zult u tekenen zien van zeer grote omwentelingen. En in die periode zal ook de crisis die op het ogenblik over bijna de hele, vooral industriële wereld heerst, van aard gaan veranderen. En daardoor een nieuwe samenwerkingsmogelijkheid scheppen. Voldoende?
Bestaat de mogelijkheid dat er in de komende tijd weer een nieuwe wereldleraar zal komen, zoals bijvoorbeeld Boeddha of Christus was? Of geschiedt dit in groepsverband overeenkomstig het Aquarius-principe?
Er is een wereldleraar en er is een wereldmeester geweest. Dus er zijn er zelfs 2 van die figuren geweest die een aanleiding hebben geschapen. Het is niet belangrijk dat ze als personen gekend en vereerd worden op het ogenblik. En dat is heel begrijpelijk, want anders dan krijg je weer kerken. Kerken passen niet in dit tijdschema. De groep zal dus de geest moeten beseffen, in zich dragen en uit zich uitdragen. Niet door lering, maar door gedraging. Ik hoop dat het voldoende is.
Wie is Maitreya?
Een naam. Geen werkelijkheid. Neemt u me niet kwalijk dat ik het zo zeg. Het is dus iets waarop men zich beroept. Het is de nieuwe kracht in de wereld. Of anderen zeggen de wederkeer van de Christus. Het ligt heel dicht bij elkaar eigenlijk. Maar geen van die twee behoort ogenblikkelijk tot de werkelijkheden van deze aarde. Het zijn zelfs niet personen die je als zodanig kunt aanduiden. Wel zijn er krachten werkzaam op aarde, maar die zonder meer met een naam te beleggen en eigenschappen toe te dichten lijkt mij een beetje overdreven.
Wat bedoelden de christenen met de opstanding? Zou iets dergelijks werkelijk plaatsvinden?
Nou, dat zou een gedrang worden. Er zijn inderdaad veel christenen die geloven aan de lijfelijke opstanding. In die zin dat ze dus weer precies met het oude lichaam uit het graf komen. Nou, vergeet het maar, want datgene wat het lichaam aan voedingsstoffen geeft, dat is onder meer in gras terechtgekomen, in planten, misschien in een appelboom. En zo zijn er weer stukjes van in andere terechtgekomen. Dus als je dat eenmaal moet gaan ontwarren, dan blijft er geen mensheid over, maar stamppot. Maar de opstanding waarin men gelooft, en dat komt mede voort uit het Judaïs denken, is dat er een ogenblik zal komen waarop een ieder zich weer bewust zal worden van zichzelf zoals hij geweest is. En op grond daarvan dan dus kan behoren tot een eeuwigheid die het zij lichtend is of, nou ja, duister. Hè? U weet het, de bokken en de schapen worden gescheiden. Hè? En dat is natuurlijk ook volkomen redelijk, want de bokken die hebben hem opgezet en de schapen zijn geschoren, dus nou ja, laten we daar niet op doorgaan.
Vinden de mensen nog steeds een manier om ruzie te maken na hun dood?
Oh ja, u weet nog niet hoe vindingrijk de geest ook in dit opzicht kan zijn. Maar laat me één ding duidelijk zeggen. Ruzie maken komt niet voor in wat wij noemen lichtende werelden. Met andere woorden, werelden met een harmonische basis. Daar bestaat een meningsverschil. Maar het meningsverschil voert niet tot de behoefte de ander zonder meer te overtuigen. Men komt eerder tot een vergelijken van inhoud. Ik hoop dat het voldoende antwoord is.
Hebben de Russen een agressieve bedoeling met hun bewapening of alleen maar een defensieve? En wie is gevaarlijk voor wie?
Iedereen op aarde heeft met zijn wapens een zeer defensieve bedoeling. Maar zijn agressiviteit brengt hem ertoe datgene te verdedigen wat niet tot zijn eigen territorium behoort. Dat geldt voor beide grootmachten.
Mens en wetenschap evolueren. In hoeverre kan in die ontwikkeling ook de taal verbeterd en minder beperkt worden gemaakt?
De taal zal zich waarschijnlijk ontwikkelen tot een soort gesproken steno. Waarbij ik dan denk aan vergelijkbaar dus waarden die je bijvoorbeeld in het Chinees al aantreft. Waarbij een lettergreep om een bepaalde toonhoogte dus een totaal ander verschil kan, ander woord kan betekenen. En ik denk dat men op die manier komt tot zeer korte klanken waarbij men zeer veel kan meedelen. En dat komt gewoon omdat een mens die meer inhoud krijgt, de behoefte heeft om meer te communiceren, maar gelijktijdig beseft dat overbodige communicatie in feite zinloos is. En daardoor krijgen we dan de neiging tot comprimeren. Dit zal in de taal een grote verbetering zijn, daar men op het ogenblik vooral de neiging heeft om nieuwe woorden uit te vinden die het gesprokene voor anderen onbegrijpelijker maken.
Zijn alle elementen terug te brengen tot één bepaalde substantie en welke is dat?
Er is niet één substantie. Ik kan alleen de theorie weergeven zoals die bestaat. Maar men zegt dus, er is één kracht die, wanneer zij eenmaal haar evenwicht verstoord ziet, voert tot een aantal verschillende bindingen waarin diezelfde kracht aanwezig is. De bindingen vormen dan uiteindelijk kleinste delen, welke wederom verbinding met elkaar aangaan en daardoor materie vormen. Is voldoende?
Wat gaat er in de toekomst met Duitsland gebeuren?
Ja. Laat ik het zo zeggen, dit is een gespleten ziel. Hè? U weet hoe dat gaat, hè? De ene kant staat zo en de andere kant staat half zo. Zoekt u nou maar uit. Duitsland zal pas een eenheid kunnen worden op het ogenblik dat de regeerderen hun macht vergeten en denken aan hun volk. Dan zal Duitsland weer een eenheid zijn, maar dan zal het niet meer een eenheid zijn die gevaarlijk kan worden voor de rest van de wereld. Ik hoop dat dat voldoende is. Huh.
Wanneer nam het bewustzijn een aanvang in de geschiedenis?
Ja, er was eens een amoebe die dacht, wat doe ik hier? En daarmee nam het bewustzijn ik hoop dat het antwoord genoeg is.
Is de ontstaansgeschiedenis van het zogenaamde blanke ras anders dan die van het zwarte ras?
Nee, maar die van het zwarte ras waren eerder aangebrand.
Waarom hebben mensen toch zo'n angst voor de dood?
De mensen zijn altijd bang voor datgene wat ze niet kennen. En daardoor overschatten ze datgene wat ze menen te kennen zonder het te kennen. De meeste mensen denken dat ze het leven begrijpen, maar als ze zouden begrijpen hoe ze leven, zouden ze zichzelf niet begrijpen en zouden ze de dood niet vrezen, maar zien als een verandering waardoor ze meer zichzelf kunnen worden.
Is chakra healing een wezenlijke genezing altijd?
Als u altijd weglaat, kan het antwoord ja zijn. Maar niet altijd. Chakra healing is inwerken op in feite halfstoffelijke organen die in de uitstraling van de mens aanwezig zijn en een directe relatie plegen te hebben, het zij met een van de levensstromen, dan wel met een van de zenuwknooppunten. Hierdoor is het inderdaad mogelijk via de chakra beïnvloedingen tot stand te brengen, waardoor het evenwicht van levensstromen wordt hersteld, of waardoor bijzonder veel energie kan worden toegevoerd aan bepaalde delen van het lichaam. En wel via het zenuwstelsel en daarnaast ook door beïnvloeding van de bloedsomloop. Voldoende?
Wat is de oorsprong en betekenis van de hoge achterhoofden van de oude Egyptenaren en waarvoor diende de reukkegel op het hoofd van de Egyptenaren?
Ja, die reukkegel, dat is natuurlijk een vraag. Ik denk dat ze hem heel vaak eigenlijk droegen als mode-aspect. Toen ze geleerd hadden dat zindelijkheid erg belangrijk was om bepaalde kleine, meerpotige gasten weg te houden. Oorspronkelijk werden daar kruiderijen voor gebruikt, die dan bovendien een aangename geur gaven, zodat je niet rook wat je anders geroken zou hebben. Wat betreft de punthoofden, hier gaat het waarschijnlijk in de eerste plaats om overleveringen waarbij het verhoogde achterhoofd werd gezien als een teken van binding met de godenwereld en zelfs goddelijke afstamming. Vandaar dat men dus een lange tijd de hoofden van kinderen als het ware heeft ingezwachteld op ongeveer dezelfde manier waarop de Chinezen het bijvoorbeeld met de voeten van vrouwen deden. De betekenis was dus in feite standing, status. Het is geen erfelijke en natuurlijke misvorming zonder meer. Voldoende?
Klopt het dat de Oosterse meesters nog in hun aardse lichaam leven en al voor eeuwen? En waar?
Ja, mag ik een gemene opmerking maken? Als ze geen meesters waren, zouden ze al in Nederland zijn. Want met een paar honderd jaar voor de boeg kun je aardig wat AOW slikken. Maar er zijn inderdaad personen wie een leeftijd die van 150 jaren overschrijdt, soms aanmerkelijk. Er is mij persoonlijk maar één geval bekend waarbij het dus boven de 500 ligt. Dit is onder omstandigheden mogelijk, maar de meesters die dit doen, leven over het algemeen in afzondering, omdat ze in contact met de mensen snel plegen te verouderen. Voldoende?
Kunt u iets vertellen over de invloed van de geest op de diverse vormen van kunst, beeldende kunst, theater, literatuur, filosofie enzovoort?
Ja, de geest probeert het. En als je altijd met een ganse veer hebt geschreven en je probeert dan met een tikmachine aan de gang te gaan, komen er gekke dingen uit. En zo ongeveer is het heel vaak wanneer iemand uitgaande van een vroegere begaafdheid, vroegere mogelijkheden, probeert tot een expressie in het heden te komen. Maar je kunt in vele gevallen wel denkbeelden planten. Je kunt dus inspireren en dan de uitvoering daarvan een ander overlaten. Dat is de meest voorkomende beïnvloeding binnen de kunsten. Voldoende?
Als Jezus zoveel geleden heeft, waarom moeten wij dan nog lijden?
Ik ben de weg en de waarheid. De meeste mensen vergeten dat een weg die er is ook gegaan moet worden. Voldoende?
Waarvan heeft Jezus ons verlost?
Van de illusie dat je voor eeuwig verdoemd kunt zijn. Wanneer je tenminste begrijpt wat hij leert. Maar hij heeft eraan vastgeknoopt dat je dan moet leven op een wijze die voor de meeste mensen, ondanks hun geloofsbelijdenis, schijnbaar niet haalbaar is.
Wat is de zin van ons bestaan?
Een vraag waarop ik geen volledig antwoord zou kunnen geven. Zover wij weten is de zin van het bestaan op aarde het verwerven van meerdere kennis, waardoor in een grotere mate van evenwichtigheid meer beseft kan worden van een totaliteit, waarbinnen je dan altijd nog maar een heel klein gedeelte van het geheel natuurlijk kunt omgrenzen. Het is dus een soort leerproces. Wij nemen aan dat ook het leven in de sferen, in dus de geestelijke werelden, die voor een groot gedeelte illusie zijn, een dergelijke functie heeft, maar zeker kunnen we het niet zeggen.
In het betoog van voor de pauze kwam ter sprake dat de esoterische mens andere mensen in zijn omgeving niet moet afwijzen. Het lijkt me echter niet mogelijk om dat ten aanzien van iedereen te hanteren. Je hebt nu eenmaal geestverwanten met wie je goed omgaat en daar kan niet iedereen bij horen. Wat vindt u?
Ja, menselijk gezien hebt u volledig gelijk. Maar wanneer u even verder denkt, zult u begrijpen dat afwijzen iets anders is dan neutraal zijn tegenover, tenminste. Een werkelijk esoterisch mens is neutraal tegenover anderen, kent dus geen vijandschap, geen afwijzing en geen verwerping. Wat hij wel kent is grotere en minder grote harmonische mogelijkheden. Het is duidelijk dat ook de esotericus in zijn leven mede door die harmonische mogelijkheden geleid zal worden. Voldoende?
7 maanden terug werd op een vraag over aids geantwoord dat begin 1984 een afdoend geneesmiddel zou zijn gevonden om deze ziekte te bestrijden. De huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek in deze materie lijkt het tegendeel aan te geven. Hoe luidt uw advies momenteel aan de wetenschap en risicogroepen?
Aan de wetenschap kan ik alleen maar één ding zeggen. Houdt u zich bezig met de laatste resultaten van Chicago en Philadelphia. Daar heeft men inderdaad een middel gevonden. Dit middel is op dit ogenblik nog in onderzoek. En u begrijpt dat het een langere tijd beproefd wordt voor het als een werkelijk werkzaam middel zal worden gepubliceerd. Dan is nog de vraag of bepaalde ouderwetse mensen het als zodanig zullen willen aanvaarden. Maar de voorspelling is in zoverre uitgekomen dat op dit ogenblik reeds proeven worden genomen met een geneesmiddel tegen aids dat inderdaad succes lijkt te hebben. Wat de risicogroepen betreft zou ik zeggen, besef welk risico u neemt wanneer u in plaats van in eigen tuin te spitten bos en been probeert om te ploegen.
Hoe verlicht is Bhagwan?
40 watt.
Neutrino's zouden geen massa hebben. Is dat geen verkeerde interpretatie? En waaruit bestaan ze dan?
Ze zijn wervelende energie die in zichzelf zodanig gebonden is dat geen reëel veld naar buiten wordt geprojecteerd. Maar door de werveling ontstaat een zeker, zeg maar, zwaartekrachtveld vergelijken, waardoor binding binnen andere positieve en negatieve velden mogelijk is. Maar ditzelfde geldt voor een groot gedeelte van de kleinste delen. Ook het elektron heeft weliswaar massa, maar is in feite nog geen materie.
Zijn zwaartekracht en het gewone ijzermagnetisme niet ook astrale of ijlstoffelijke krachten, ook al laten deze krachten zich schijnbaar alleen in het grofstoffelijke gelden?
Zwaartekracht is niets anders dan iets wat voortkomt uit massa die beweegt in ruimte. Dus daar is een bewegingselement is erbij noodzakelijk. Magnetisme is eveneens afhankelijk dus van onder meer rotatie plus beweging. In beide gevallen hebben we dus te maken met door stoffelijke oorzaken tot stand gekomen energieën. Het lijkt me niet geheel juist om die dan astraal te noemen. Wanneer u spreekt over het menselijk magnetisme, u weet een van de mooiste misvattingen die algemeen voet heeft gevat, dan spreken we in feite over de menselijke uitstraling en deze omvat naast bepaalde stoffelijke en levenskrachtelementen wel astrale elementen. Is dit voldoende?
Kunt u iets vertellen over de rozenkransers en Amork?
Nou, ik denk dat ze hun krans voor een kruis geruild hebben. Maar de rozenkruisers...
Ja.
Nou ja, goed, u heeft het wat katholieker gemaakt en meer algemeen kan nooit kwaad, nietwaar? Ik zou zeggen, de rozenkruisers zijn mensen die althans oorspronkelijk zijn voortgekomen uit een samensmelting van kabbalisten en alchemisten. Die beide kun je dan weer volgen tot in Egypte en India. En daarnaast dus ook via Israël. Kabbala is bijvoorbeeld oorspronkelijk Egyptisch. en schijnt sterk beïnvloed te zijn door Persische, vroeg-Persische invloeden. Het is dus een levensfilosofie die zich verder bezighoudt met een groot aantal symbolen. Indien die symboliek juist wordt gehanteerd, kan ze zeer waardevol zijn voor de erkenning en de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Dat is punt 1. Op het ogenblik dat een bond ontstaat die zich een bepaalde macht toe-eigent over de leden, daarnaast misschien uit die leden inkomsten betrekt die niet in overeenstemming zijn met de werkelijke noodzaken, maar eerder uitgaan van de begeerten van de leiders, dan moeten we zeggen dat er toch wel enige voorzichtigheid moet worden betracht. Maar je moet nooit de inhoud van een doos weggooien, omdat de doos beschadigd is. Is dit voldoende?
Er zijn mensen die met innerlijke kracht metaal buigen. Is dat mogelijk en op welke wijze gebeurt dat?
Het zou mogelijk zijn, dan moet je een redelijke mate van telekinetisch vermogen bezitten. Dan is het inderdaad mogelijk om dus enorme druk uit te oefenen en kun je onder meer metalen buigen. Daarnaast bestaat de methode van een lichte vervluchtiging. In feite worden de intermoleculaire ruimten iets vergroot. Hierdoor wordt de samenhang iets minder vast en ontstaat eveneens vaak buiging. Maar in de meeste gevallen is het meer een aardige goocheltruc dan een reëel gebeuren. Is dit voldoende?
Als men bijvoorbeeld door een hersenbloeding doodgaat, hoe lang duurt het dan voordat de geest bewust is dat hij dood is?
Dat ligt heel waarschijnlijk voornamelijk aan de voorgeschiedenis van die geest. Kijk, een geest die weet dat als je jezelf beneden ziet liggen en je kunt niet meer terug dat je dood bent, die weet het onmiddellijk. Maar als er een is die zegt, ja, dat is maar een waanvoorstelling die ik daar beneden me zie. Ik ben er nog, dus leef ik. Ja, die kan het een hele tijd volhouden. Dan ligt het er dus maar aan wat voor verwachtingen men heeft van het hiernamaals. Omdat wanneer de omstandigheden die men verwacht optreden, over het algemeen het begrip dood gemakkelijker aanvaard wordt. Voldoende?
Moet iedereen reïncarneren?
Geen concreet antwoord mogelijk, omdat ik het niet over het geheel van de menselijke geschiedenis kan overzien. Maar het lijkt mij dat althans reïncarnatie in menselijke vorm aan beperkingen is onderworpen en dat de reïncarnatie bepaald wordt door het behoefte-element van de reïncarnerende en niet door een algemene wet die deze voor iedereen onontkoombaar maakt.
Als u zelf hier toehoorder zou zijn, welke vraag zou u dan stellen? En wat is uw antwoord op uw antwoord?
Wanneer ik een toehoorder zou zijn en ik zou een dergelijke vraag horen voorlezen, zou ik onmiddellijk vragen, wie vraagt dit? En als ik dan de geest zou zijn, zou ik antwoorden, het gaat je niets aan. Iedereen heeft recht op zijn eigen dwaasheid. U ziet, een veronderstellenderwijs kun je heel hatelijk zijn. Nee, de enige vraag die werkelijk belangrijk is en die de mensen meestal niet stellen is, wat kan ik doen om de wereld en de mensheid gelukkiger te maken? En mijn antwoord is dan, jezelf zijn zonder jezelf te zoeken.
Ik heb geen schriftelijke vragen meer.
Nou, dacht ik al.
Zou u misschien nog aan het kunnen vertellen, wat is nou eigenlijk de orde van de Witte Broederschap?
Ja, de Witte Broederschap is eigenlijk geen orde, al wordt ze wel eens als zodanig aangeduid. De Witte Broederschap is in feite een harmonie, dus een samengaan, onderling verbonden zijn en samen klinken, van een zeer groot aantal entiteiten, waarvan sommigen ook enige tijd in de stof plegen te leven. Hun samengaan wordt bepaald door een besef van de mogelijkheden van de mensheid en de behoefte, ondanks de besefte beperkingen, er iets aan te doen om de mogelijkheden van de mensheid tot ontplooiing te brengen. En dat dit dan heel vaak resulteert in allerhand, zeg maar, vergadertechnieken, daar moet u zich niet te veel aan stoten. Dat er plechtigheden bij zijn Ach, dat vloeit ook meer voort uit de behoefte je te manifesteren dan uit werkelijke noodzaak. Maar het wezen van de Witte Broederschap is dus de erkenning van de relatie tussen de mens en andere machten. Dat is de basis. Voldoende?
Is die groep bij u toebehoord? Is dat ook
zo? Ja en nee. Kijk, er was een geitenfokkersvereniging. Die hele mooie geiten had, maar ze nu en dan een goede bok tekort kwam. Zij besloten toen om samen te gaan werken met een grote vereniging, waar niet alleen veel mooie geiten en veel mooie bokken waren, maar waar ook bestuurderen waren die volgens de kleine geitenfokkers ze nu dan bokken schoten. Zij besloten daarop mee te werken aan de bestrevingen van de grotere groepering, met dit voorbehoud dat ze de bokken die door de bestuursleden van de grote bond geschoten werden niet voor hun eigen rekening wilden nemen. Zo ongeveer werkt ODV samen met de Witte Broederschap.
Bent u van mening dat er in het Vaticaan inderdaad veel geheimen en omtrent de mysterie en de gnostische leer zijn en dat die ook geopenbaard zullen worden te zijn tijd?
Het Vaticaan is een van de weinige instellingen waar praktisch 30-40% van de oude gnostische leer, inclusief de daaraan verbonden riten en praktijken, bewaard is gebleven. Of dit ooit geopenbaard zal worden, is voor mij nog altijd een vraag. Omdat de macht van de kerk berust op het feit dat ze de gnostische zelfbeleving en het zelfcontact met God, dat in de gnosis zeer belangrijk is, in feite heeft vervangen door het bemiddelaarschap van een hiërarchische structuur van priesters. En zoals een vriend van me heeft gezegd, een mooie definitie van een priester is een mens die tussen een andere mens en diens God gaat staan. Voldoen? We zijn er allemaal doorheen, zeg. Wat zeg je me daarvan? Hè? Nou, we hebben nog wel een ogenblik tijd. En ja, waarom zou het niet doen, hè? Mag ik een klein verhaaltje vertellen? Gewoon een heel klein verhaaltje. Ja, per slotverrekening, er worden u zoveel verhaaltjes verteld in de loop der tijd. Lees de krant maar. Nou ja, dus waarom zou ik het niet doen? Nou, er was eens een man. En deze man streed voor de emancipatie van de vrouw. Hij slaagde. En toen hij volledig geslaagd was, zocht hij zijn medemannen op om tezamen een bond te vormen die voor de emancipatie van de man moest strijden. De mens overdrijft. En ja, die overdrevenheid, ach, het gebeurt overal. U weet hoe het is in de hemelpoort? Weet u dat? Ja? Nee? Nou, dat zal ik u vertellen. Er is een enorme lange trap. Je loopt je de broerte naar boven. En als je dan eenmaal boven bent, dan heb je een pleintje. He, er staat een cipres. Ik weet ook niet waarom, maar de cipres is en geen plantaan of zo. En als je daar voorbij loopt, dan zie je een poortje. En dat poortje, daar zitten tralies in. Naast die tralies zitten een paar raampjes met een klein deurtje. En daarvoor staat een bankje. En erop zit een vent met een hele grote baard en een soepjurk. En dat is de sleutelbewaarder, hij heet dan ook Petrus. U begrijpt, Petrus, die heeft hele drukke dagen, hè? Soms dan is er weer eens een keer vakantieverkeer geweest. Nou ja, dan komt de man gewoon niet tot zitten. Huh? Want iedereen die boven komt, die zegt, mag ik binnen? Nou ja, en Petrus moet dan onmiddellijk natuurlijk weer eventjes de persoonsgegevens opnemen. Die gaan naar de computer van de engelbewaarders. Daar wordt een analyse gemaakt. Op grond van die analyse wordt toegang, eventueel vagevuur bepaald, of ook natuurlijk of je naar beneden gaat, hè, naar de verwarmingskelder. Enfin, op een gegeven ogenblik komt de staatsman, ik zal geen namen noemen, hè, dat is gemeen, maar komt de staatsman boven en hij kondigt zich aan, president. Petrus, die streekjes langs zijn baard. Had hem net gewassen hoor, zat geen menu van de vorige dag meer in. Die keek hem zo eens aan en die zei, ja, dat is heel leuk dat u dat bent. Maar wat hebt u gedaan? Nou, ik ben president geweest. Ja, maar wat hebt u gedaan? Als hij die president zijn is iets doen. Ja, zei hij, maar wat? Ja, dat weet ik niet, zei de president. Nou, zei Petrus, geef uw gegevens maar, ik zal het even opvragen. En toen kwam hij dus na verloop van tijd terug en zegt, u kunt kiezen. U mag niet meteen naar binnen. Maar u kunt voor 3000 jaar naar het vagevuur gaan. Daar hebt u een hoop pijn, maar de kans dat u eruit komt. Of u kunt naar de wereld teruggaan, naar een derde wereldland, als bediende van een tiran. Dan stond die president, die stond verbleekt. Hij zegt 3000 jaar. Hij zegt, hoe lang moet ik dan op aarde leven? Nou, zegt hij, bij een tiran duurt het nooit zo lang. Dan zegt hij, maar waarom moet ik daar naartoe? Dan zegt hij, doodgewoon, daar kunt u pas leren wat een president doet. Ja, dat zijn die gekke verhalen. Heb ik nog tijd?
Nog een paar minuten, ja.
Nog een paar minuten. Nou, ik moet natuurlijk nog afsluiten ook, hè. Maar aangezien ik daar niet zo dichterlijk goed in ben, heb ik nog een hele leuke voor u. Er komt een man boven. En die zegt tegen Petrus, waar ben ik eigenlijk? Nou, zegt Petrus, u bent kennelijk dood. Anders was u hier niet. Verrek, zei die man, loop je dan nog trappen naar je dood? Ja, zei Petrus, anders kom je niet in de hemel. Waar is die hemel? Nou, zei Petrus, dat is hier. Die man die luisterde is. Zeg maar, de rockmuziek heb je aanstaan, is het Mantovani? Ik hoor liever de Stones. Nou ja, het was ook al een oud riemann natuurlijk hoor. Dus van punkrock en funk had hij nog niet gehoord. Hè? Of hij had het misschien wel gehoord, maar niet begrepen. Petrus die zei, ja, maar dat is het hemels engelenkoor. Sowieso, zei die man. Maar mag ik binnen? Nou, zei Petrus, even kijken, persoonsgegevens op. Komt terug en zegt, nou, het is kielen, kielen, maar je mag. Zegt, dus je gaat hier binnen, rechtsaf. Je haalt bij de fourier het gewaad, de vleugels, de handleiding voor beginnende vliegers, een klein stralenkransje en je mag een instrument kiezen. Nou, zei Petrus, dat vind ik leuk. Gaat u, dartelt u, die man die dartelt daar. Maar wat gebeurt er, oh wat een ellende. Die man had nooit trompet kunnen spelen en hij had altijd Armstrong willen zijn. Hij vond een trompet. Nou, dat is natuurlijk niet doorgegaan. Toen hij 3 dagen met die trompet door de hemel ging, hebben ze hem dat ding afgenomen om te voorkomen dat het een dependance van de hel werd. Maar als u die trap nu opgaat en u hoort iemand op een harp melodieën spelen met een bijzonder sterke beat, dan weet u in ieder geval met wie u te maken hebt en kunt u hopen dat u ook net op het nippertje binnenkomt, zolang u maar geen trompet probeert te spelen. En dat was het. Zo, nou moeten we gaan eindigen. Ja, ik zit zo graag even te kletsen, hè. Ja, u hoort me, maar ik hoor mezelf ook graag. En dat gelooft u niet. Maar onthoudt u nou één ding. Hè? Geesten die communiceren met gedachten. Hè? En dan wil je toch ook wel eens iets horen wat niet alles zegt. Nou ja, vandaar. Fijn. Goed, we gaan sluiten zijn. En dat is zo'n soort verplicht nummer geworden zo langzamerhand. U geeft 3 begrippen. En ik probeerde daar een korte improvisatie van te maken.
Begrip bloemen.
Bloemen.
Einde.
Huh?
Einde.
Begrip.
Nou, ik zou zeggen dat bloemen soms een einde maken aan het begrip. Er is er één die begrijpt wat het is. Die heeft ook een cactus meegebracht voor zijn vrouw, denk ik. Maar goed. Luister even. Je kunt misschien zo zeggen. Weten. Woestijnen van weten. een weten dat zichzelf doodt doordat het zelf zichzelf beperkt en zo zichzelf verdroogt en in zich taaiheid steeds versterkt, daar niets begrepen wordt. Dan komt het ogenblik van het verstaan. Opeens doorzie je samenhangen, opeens herken je dat verlangen en feiten altijd samengaan en kunt uit weten, wetenschappen komen tot verstaan van mens en menselijkheid. En ziet, de dorre kracht ontplooit opeens een nieuwe macht. Als door een wonder overnacht, zie je overal de kleuren, ruik je geuren zonder tal, word je omringd door bloemen scharen, voel je dat de eeuwige waarden hier bewaard zijn, je omringen. Je wilt dartelen en springen, maar uit begrip en uit de bloemen leer je eerst de krachten roemen die dit al heeft voortgebracht. En zo vind je in de schoonheid, in de mogelijkheid van macht die zich voortdurend openbaart, herkenning van je eigen wezen. Een leven zonder angst en vrezen. En is het leven eindelijk voor jou het leven waard? Ja, ik kan er ook niet meer van maken hoor. Ja, ik heb mijn best gedaan. En dat betekent, vrienden, dat ik zo langzaam maar zeker afscheid moet nemen. Zeer hartelijke dank voor de aandacht. Vooral erg bedankt omdat jullie die dingen zo leuk vonden die ik vertelde. Ja, het zijn ook oude moppen bij ons, niet waar, maar hier doen ze het nog wel. Ja. Ik kan u alleen maar één ding toewensen. En dat is dat u met een beetje liefde in uw hart voor alles wat er is en leeft de deur uitgaat. Dat u gaat begrijpen wat leven betekent. En dat u misschien daaruit komt tot het beleven van een werkelijkheid die veel beter is dan alles wat u nu veronderstelt. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond. Nou, dat is het. Mooi op tijd.
De volgende bijeenkomst is over 4 weken, dat is op 28 maart. Wel thuis. Dat is die hemelpoorten.
Oh, nou nu is paard wel aardig.
Hij heeft nog een tijd niet.
Het is wel gevallen.
Ja. Dat is wel leuk antwoord.